De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Voets. De schriftlezing is uit Genesis 32. Er zijn de volgende afkondigingen, kerkdiensten, dv vanavond. In verband met een positieve testuitslag van dominee Van de Wind hoopt vanavond dominee L. Hak uit IJzendoorn voor te gaan. Zondag 23 oktober om 9:30, dominee Van der Wind hoopt dan weer fit te zijn om voor te kunnen gaan. Er zal dan bediening zijn van de Heilige Doop. Om 7:30 dominee Voets. Voorbeden, zieken, Erik van de Steenoven, Ormelingstraat 6 in Nederhemert, is opgenomen in het JBZ. Huwelijksjubileum, afgelopen vrijdag mochten Jan en Geertje Groeneveld, de Delwijnse Kade 13, gedenken dat ze 45 jaar zijn getrouwd. We leven mee met Mieke Slech van Os, Molenstraat 41A in Kerkwijk. Er is afgelopen zondag een zus van haar overleden. Kerkraadsvergadering. Aanstaande donderdag vergadert de kerkenraad. Er zal dan ook een dubbeltap opgesteld worden in de vacature ouderling. De stemmingsvergadering zal gehouden worden op 29 oktober aanstaande. De kerkenraad vraagt om uw gebed. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de huisvesting van de Oekraïners. Meer informatie hierover vindt u in de kerkbode voor deze week. De tweede collecte is voor de kerk. U en jij worden herinnerd aan de zendingsbussen bij de uitgang. De voorzang is Psalm 131, vers 4, dat Israël op den Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In een heel bijzondere ontmoeting, gemeente, met de Heere ervaart Jacob dat God trouw houdt. En dat hij ons mensen een nieuw begin gunt. Psalm 61 gaan we zingen. Daarvan vers 3. Ik zal in uw tent verkeren. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen. En het vierde vers. Want uw goedheid die wij loven heeft van boven mijn gelofte en mijn gebeden gehoord. 3 en 4 van 61.
MUZIEK
Gemeente, we gaan staan voor de spiegel van de heilige wet van God. En daarna zingen we van Psalm 119, vers 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen. Het 19e vers van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Jaloers gesteld op zijn eer. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, voordat we de Bijbel openen, laten we dan met elkaar gaan bidden om de zegen van de Heere. Op deze zondag is uw goede hand het Heere, die ons bij de hand neemt en ons hier brengt in dit huis van de open Bijbel. Dit huis waar de voorgeslachten de lofzang op uw daden hebben gezongen. In dit huis waar het voorgeslacht de gebeden bad. Het is een onverdiend voorrecht, Heere, dat we hier vanmorgen mogen zijn en dat u tot ons wil spreken. U bent te loven en te prijzen, want u bent de heilige, hoge God. En u laat u in met mensen zoals wij. Wij die heel erg gevoelig zijn voor ijdelheden, dat wat er niet toe doet in het leven. We hebben ervan gezongen. Wend mijn oog af, geef dat ik er niet door geobsedeerd raak. Geef dat ik mijn ogen en mijn hart niet verlies aan alles wat we in de wereld om ons heen zien aan aantrekkelijks. En er is heel veel, Heere God, in deze wereld wat blinkt en wat flonkert. En wat aantrekkelijk lijkt. En wat aantrekkelijk is voor ons hart. Daarin moeten we keuze maken. En als u ons daarin de vrije hand geeft, dan kiezen we de dingen van deze wereld en die gaan voorbij. En dat zit in ons. Dat is niet uw schuld, want u hebt ons goed geschapen. Maar dat we zo door de wereld worden aangetrokken, dat heeft met onze keus te maken. Dat heeft met ons zondige DNA te maken. En daarom zijn we ook vanmorgen hier om geoefend te worden, om met die dingen rekening te houden in het leven waarvan u zegt dat heeft waarde. Ga daarvoor. Leef daaruit. Leef ermee. En dat is wat u ons zegt. En dat zijn uw geboden. Dat zijn uw beloften. Dat is het echte leven. En alles wat dat niet is, dat gaat voorbij. Heere God, we zijn geneigd als we in de kerk zitten om dat het daarmee eens te wezen. En dat tegen u te zeggen, maar zodra het maar weer maandagochtend is en heel veel dingen van ons leven onze aandacht vragen, voordat we het weten, gaan we er helemaal in op. Heere God, wat is het leven soms lastig om daarin uw weg te gaan. Om ook trouw te zijn in de dingen die we elke dag te doen hebben. Zonder erin op te gaan. Heere God, we vinden dat moeilijk. En dat zeggen we ook tegen u. Daarom zijn we hier vanmorgen als kind en als jonger en als ouderen. Om u eerbiedig te vragen of u ons bij de hand wil nemen, of u ons hart wil bewerken, onze keuzen wil beïnvloeden, dat wij in de weg van uw geboden zullen gaan. Van uw genade leven. Heel veel zien naar de Heer Jezus, die u gegeven hebt tot een borg en middelaar, maar ook tot een leidsman in het geloof. Wilt u ons helpen als we vanmorgen de Bijbel open doen, om onze aandacht erbij te houden, want ook al zitten we in de kerk, soms zitten we hier wel, maar we zijn er niet. Want we zijn buiten met onze gedachten, bij de dingen die deze week alweer op programma staan. Heere God, wilt u ons helpen om ons te richten op wat u ons te zeggen hebt. Help ons daarbij, Heer, in het luisteren. Wat is luisteren ingewikkeld en soms ook heel zwaar werken? En wat is spreken? Als u er niet in meekomt, Heere, dan blijven het woorden, dan zijn het woorden en het komt niet verder. En daarom wilt u ons helpen in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het orgelspel, in alles wat er in deze dienst tot eer van uw naam is te doen. Kom er zelf in mee. En wij bidden u, open ons van binnen naar u toe, maar wilt u ons ook openen naar elkaar toe. En open ons ook naar uw toekomst toe. Ook al vinden we dat misschien heel moeilijk, omdat het heden ons vasthoudt, of omdat het verleden ons ketent. Zo kunnen we hier met verschillende gedachten zitten. Ook het gebed, vervul ons met uw geest, wil dat verhoren. Als we hier met verdriet zijn of thuis meeluisteren met moeite in het hart. We denken aan mevrouw Slecht van Os, die een familielid verloor. Een zus met wie ze is opgegroeid, moest loslaten. Met het ouder worden is het steeds meer loslaten. En dan zijn we aangewezen op uw vasthouden. Ontferm u over mevrouw Slecht en over de familie. U kunt troosten als geen ander. Dat vervult de lege plaats niet. De stoel blijft leeg. Maar als u met uw hart draagkracht geeft, dan kunnen we verder in dankbare herinnering aan wie zij was, maar ook met verwachting van u op weg naar uw toekomst. Neem ons zo in uw hoede. We bidden het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Zoals al gezegd, gaan we lezen uit Genesis 32. Vorige week, zondagavond, stonden we erbij stil dat de Heere God tegen Jacob zegt: ik ben de God van Bethel. Ga nu terug naar het land waar je vandaan gekomen bent. En denk ook nog eens aan je belofte die je gedaan hebt in Bethel, waar je die steen hebt gezalfd. We lezen verder in Genesis 32 en we beginnen te lezen bij vers 1. Ook Jacob ging zijn weegs. En engelen van God ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zei Jacob: dit is een leger van God. Daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaim. En Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau, naar het land Seir, het gebied van Edom. Hij gebood hun: dit moet u zeggen tegen mijn heer, tegen Esau. Dit zegt uw dienaar, Jacob. Ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond en heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven en slavinnen. En ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind. De boden kwamen terug bij Jacob en zeiden: we zijn bij uw broer, bij Esau, aangekomen. En nu komt hij u tegemoet met 400 man bij zich. Toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de runder en de kamelen, in twee kampen. Want hij zei: als Esau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen. Verder zei Jacob: God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tegen mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en naar uw familiekring en ik zal u wel doen. Ik ben te onbeduidend voor al de blijken van uw goedertierenheid en al de trouw die u uw dienaar bewezen hebt. Immers, slechts met een staf ben ik de Jordaan hier overgestoken. En nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en de moeders samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd: ik zal u zeker wel doen en ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hij overnachtte daar die nacht. En hij nam een deel van wat in zijn bezit gekomen was als geschenk voor zijn broer Esau. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels. Vervolgens gaf hij ze in de hand van zijn dienaren, elke kudde apart. En hij zei tegen zijn dienaren: steek de beek over, voor mij uit en hou afstand tussen de kudden. En hij gebood de eerste: als mijn broer Esau u tegenkomt en u vraagt: van wie bent u en waar gaat u heen? En van wie is deze kudde die u voor u uitdrijft? Dan moet u zeggen, dat is een geschenk van uw dienaar Jacob, gestuurd aan mijn heer Esau. Zie, hij zelf komt ook achter ons aan. En hij gebood ook de tweede en de derde en alle die achter de kudde liepen, u moet op dezelfde manier tot Esau spreken zodra u hem aantreft. En u moet ook zeggen, zie, uw dienaar Jacob komt achter ons aan. Want hij zei, ik zal hem gunstig stemmen met dit geschenk dat voor mij uitgaat. Daarna zal ik hem onder ogen komen. Misschien zal hij mij ter wille zijn. Zo stak het geschenk de beek over voor hem uit. Hij zelf echter overnachtte die nacht in het kamp. Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen en stak de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel, want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Tot zover de schriftlezing. Ik laat u niet gaan tenzij dat u mij zegent. Ik zoek de zegen, zegt de psalmist. Daar zingen we van met psalm 27. Daarvan de versen 5 en vers 7. Psalm 27, vers 5 en 7. In de verkondiging, gemeente, staan we vanmorgen stil bij de ontmoeting die de Heere met Jacob, die Jacob met de Heere heeft, bij de Jabok. En ik schreef als thema boven de preek: in de strijd gezegend. Als je op een schoolreis gaat naar een dierentuin, naar de Beekse Bergen, dan zijn daar winkels, en dat weten jullie wel, daar kan je cadeautjes kopen. Een kleine pluizen aap of een zeehond als sleutelhanger. En zo'n cadeautje, dat noem je een souvenir. Het is eigenlijk een herinneringscadeautje dat je in de dierentuin, in de Beekse Bergen, bent geweest. We weten, gemeente, dat in Nederland, als de keukenhof open is, dat er dan heel wat Japanners komen om naar het natuurschoon in Lisse te komen kijken. En als ze weer teruggaan naar Tokio, dan hebben ze een porseleinen tulp bij zich, of ze hebben een paar gele klompen gekocht als souvenir, als herinnering aan Nederland. Ik weet niet of het jou opgevallen is toen je meelas of luisterde naar de geschiedenis die we met elkaar hebben gelezen, dat Jacob aan de ontmoeting met de Heere God ook een herinnering overhoudt. Hij ontmoet de Heere God bij een beekje, bij de Jabok. En na die ontmoeting loopt hij te trekken met zijn been. Hij loopt kreupel. Hij heeft last van zijn heup. Je zou kunnen zeggen dat kreupellopen van Jacob, dat is een herinnering aan de ontmoeting met God. Je zou kunnen zeggen dat hinkende lopen, dat is een soort souvenir die Jacob van de Heere God krijgt. Nou ja, zeg jij, een souvenir, dat is toch een hele leuke herinnering aan een hele fijne dag. Kreupel lopen. Misschien zeg je, ja, maar oma die moet binnenkort aan de heup worden geopereerd. En ze zegt, elke stap die ik zet, die voel ik. Pijn in mijn heup. Dat is vervelend. Dat is pijnlijk. We kunnen ons voorstellen, gemeente, dat dat voor Jacob ook zo is geweest. Dat je niet meer hard kan rennen. Terwijl je dat altijd hebt gedaan. Dingen die niet meer kunnen doen. Die je altijd zo graag deed. Rechtop lopen. Dat was helemaal geen kunst. Maar nu loop je wat naar voren. En elke stap die Jacob zet, dan voelt hij het bij wijze van spreken. Ik heb God ontmoet. En God heeft me aangenomen. Dat is natuurlijk helemaal mooi, als je dat bij elke stap voelt. God heeft me aangenomen. Hij zal voor me zorgen. Elke stap die hij zet, dat is een stap waarbij hij herinnerd wordt aan de genade van God. Ja, zeg jij, dat is Jacob. Maar ik ben Jacob niet. Heb jij geen souvenirs van de Heere God gekregen? Herinneringscadeaus? Even goed nadenken. Heb jij een herinneringscadeautje van de Heere God gekregen? Misschien moet je, als je thuis komt, eventjes in je kamer kijken. Misschien hebben papa en mama je doopkaart wel ingelijst opgehangen in je slaapkamer. Bij je doop ben je God tegengekomen. Oftewel, God kwam jou tegen. En hij heeft gezegd, ik ben jouw God. Ik zou me voorstellen kunnen stellen dat er hier kinderen vanmorgen in de kerk zitten die zeggen, wat ik nou voor me heb op de bank, dat is ook een souvenir. Toen ik van de zondagsschool afging, heb ik een bijbeltje gekregen. Een souvenir van God. En je zegt, papa en mama die hebben belijdenis van het geloof afgelegd. En de belijdenisplaat ligt in de kast of hangt ergens aan de muur. Ook een souvenir. Zo zijn er verschillende souvenirs, gemeenten die de Heere God uitdeelt. Misschien zegt u wel, die psalm, dat lied, dat zo dicht op mijn hart zit, waar ik zo door ontroerd raak als ik het zing. Een souvenir. Een herinneringscadeau. Misschien heb ik dingen niet genoemd waarvan u zegt, dat is voor mij een souvenir. Gemeente, we gaan even kijken naar Genesis 32. Het is 20 jaar geleden dat Jacob de benen nam. Zijn ouderlijk huis verliet, vader en moeder gedag zei, een afscheidskus gaf. Zijn broer heeft hij geen hand gegeven. Hij was vertrokken zonder gedag te zeggen. Ja, dat lag natuurlijk niet aan zijn broer. Daar had Jacob het naar gemaakt. Als je wat pikt van je broer, dan vertroebelt dat de relatie met je broer. En dat had Jacob ook gedaan. De eerstgeboortezegen gestolen. 20 jaar geleden. En hij ziet het als het ware nog voor zich. Daar ging die met een staf en een kruikje olie. Als hij zich zou bezeren, kon hij de wond een beetje verzachten met de olie. Minimale reisbagage. Op weg naar de familie. Naar de broer van zijn moeder. Oom Laban. Weet Jacob veel dat zijn oom zijn schoonvader zal worden? Want Jacob trouwt met twee nichten. Lea en Rachel. En hij krijgt een groot gezin. Uiteindelijk 11 jongens en 1 dochter. Behalve dat het gezin uitbreidt, gaat het ook materieel gezien Jacob voor de wind? Het komt hem trouwens niet aanwaaien. Eerlijk is eerlijk. Hij heeft er snoeihard voor gewerkt. Overdag, in de snikhete zon, moest hij letten op de schapen en de geiten van zijn oom. En 's nachts moest hij ook niet te diep in slaap vallen. Want als er een schaap of een bok of een geit werd gestolen, dan zei Laban, dat vergoed jij zeker wel even, neefje. Zo heeft hij gebuffeld, 20 jaar lang. Op een gegeven moment zegt de Heere God tegen Jacob, keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. En Jacob vertrekt. Maar dat vindt oom geen goed plan. Goed, gemeente, na heel wat gedoe laat hij Jacob gaan. En dat is met een operatie geweest. Gemeente, stel dat je met honderden schapen en geiten en koeien en kamelen en personeel en vrouwen en kinderen moet je gaan emigreren. Nou, dat is mijn onderneming. Naar een land dat alleen Jacob kent. Ruben en Juda, die weten niet hoe Kanaanitische jongens en meiden eruit zien. Ze hebben van hun vader gehoord waar die vandaan komt en wie opa en oma zijn. Of Jacob het ook heeft gehad met zijn kinderen over zijn broer met wie die in onmin leefde. Daarover zegt de Bijbelschrijver niks. Eén ding is duidelijk. Dina en Juda die hebben de stem van oom Esau nooit gehoord. En Rachel en Lea die weten niet wie zwager Esau is. Ze gaan op weg naar de familie en ze naderen het voor Jacob bekende land. Maar ja, wat zal grote broer Esau ervan vinden als zijn tweelingbroer opeens weer op het toneel verschijnt? Nou kan je natuurlijk zeggen, de tijd heelt alle wonden. Wonden kunnen ook blijven etteren. Dat is de andere kant. Er zijn 20 jaren voorbij gegaan. Maar in die 20 jaar heeft Jacob het niet met zijn broer over het incident gehad. De diefstal van de zegen is niet benoemd. Dat lijkt makkelijk, zoiets van zand erover, hebben we het niet meer over. Maar er ligt nog wat, hè, tussen Jacob en Esau. En Jacob die voelt dat. En hij handelt er ook naar. Want hij stuurt knechten naar zijn broer. Hoe hij het weet, weet ik niet. Maar hij weet dat hij zijn knechten moet sturen naar het Seirgebergte waar zijn broer woont. Nou gemeente, dat is tussen Mahanaim en het Seirgebergte. Dat heb je al een paar dagen voor nodig voordat je dat lopend hebt bereikt. Dus voordat die knechten weer terug zijn, zijn er misschien wel een paar weken overheen gegaan. En wat moeten de knechten van Jacob nou tegen Esau zeggen? Is u opgevallen? Dit zegt uw dienaar. Nou, dat is andere taal. Uw dienaar. Jacob maakt zich klein voor zijn broer. Uw dienaar is bij oom Laban geweest, heeft daar gewerkt, heeft bij een uitgebreide veestapel, slavinnen en slaven. Heel apart, hè, gemeente, dat Jacob het richting zijn broer niet heeft over zijn vrouwen en over zijn kinderen. Daar heeft hij het niet over, hij heeft alleen over zijn bedrijf. Apart. En dit laat ik u, Esau, mijn heer, weten, met de hoop dat ik genade in uw ogen vind. Jacob weet zijn plek, hij maakt zich klein, hij denkt, laat ik me nou maar heel bescheiden opstellen. Dan hoop ik dat Esau daar in alle redelijkheid op reageert. Gemeente, wat Esau tegen de knechten van Jacob heeft gezegd, dat weten we niet. Maar ze komen terug en ze hebben wel een boodschap voor Jacob. Uw broer komt eraan. Hij komt niet alleen. Hij heeft 400 man bij zich. Ja, gemeente, wat moet je nou van zo'n delegatie denken? En Jacob die vermoedt, en dat voelen we denk ik wel mee, dit is niet pluis. En hij neemt maatregelen, hij splitst zijn kudde. Mocht Esau de hand slaan aan de ene helft van de kudde, dan kan hij misschien nog net ontsnappen met de andere helft. Weet u wat Jacob hier doet? Hij werkt en hij bidt. U zegt, het is toch wel net andersom? Bid en werkt. Ja, maar Jacob die begint met werken en dan bidden. Eerst werkt hij, kudde splitsen, en dan bidt hij. En ik weet niet of het u opgevallen is, gemeente, dat Jacob heel ootmoedig bidt. Hij maakt zich klein richting God en hij zegt dat het onverdiend is dat God zo trouw is geweest richting hem en dat hij met een staf en met een kruik ging hij naar Laban toe en dat hij nu met 2 groepen vee bij Laban vandaan komt. En hij klemt zich vast aan Gods belofte. Dat doet hij in het gebed. En na zijn bidden, gemeente, haalt hij 550 stuks vee uit de veestapel. Dat is mijn koppel. Maakt daar groepen van. En stuurt groep voor groep naar zijn broer. met de bedoeling om Esau vriendelijk te stemmen. Apart, hè? Niet 550 dieren in één keer. Stukje voor stukje. Telkens weer een cadeautje. Ja, zeg jij, dat snap ik wel. Je kan beter 5 keer 1 cadeau geven. Dan 1 keer een heel groot cadeau. Ja, zo denkt Jacob ook. Gemeente, we zetten even op een rijtje wat Jacob doet. Hij splitst zijn kudde, hij stuurt 5 groepen dieren naar Esau. Dan roept hij zijn vrouwen en zijn 2 slavinnen en zijn 11 kinderen. En hij helpt het gezin de beek de Jabok over. En dan... dan is hij in zijn uppie. Dan is hij alleen. Net als 20 jaar terug. Wat is het verschil tussen 20 jaar terug en nu? Gaat eventjes na, wat is het verschil tussen nu en 20 jaar geleden bij u? U zegt, nou ja, in die 20 jaar is er in mijn leven wel heel wat gepasseerd. Die erbij gekomen, die weggevallen. Dit beleefd, dat gedaan, dat opgelopen. 20 jaar, allemaal gebeurtenissen zitten er in je hoofd, in je hart. Mooie dingen, lelijke dingen, pijnlijke dingen. Dat heb je allemaal bij je. Jacob is in de nacht alleen. Hebben u dat ook, gemeente, dat de dingen 's nachts anders voelen dan overdag? Overdag is het licht en je hebt reuring om je heen. Hebt u dat ook, dat je 's nachts voelt dat je wereldje wel erg klein is? Er zijn geen omgevingsgeluiden. U zegt, ik hoor 's nachts alleen de klok tikken. Je hoort je eigen ademhaling. Jacob is alleen, zijn vrouwen en zijn kinderen zijn op afstand. Zijn bezittingen zijn ook op afstand. Jacob is alleen. U zegt, ik denk dat hij zich gevoeld heeft zoals ik me voelde in die nacht dat ik in het ziekenhuis lag, de dag voor mijn operatie. Mijn vrouw heeft afscheid van me genomen, mijn kinderen kwamen gedag zeggen, ik ging die nacht alleen in, want ik was de eerste die geopereerd zou worden de andere ochtend. Je was alleen in het ziekenhuis. Af en toe kwam er een verpleegkundige kijken, in de nacht. Maar je was alleen. Je man, je vrouw, je kinderen zijn thuis. Je stoel is leeg op kantoor. Jij bent alleen. Gemeente, even een heel persoonlijke vraag. Wie zijn jij en u en ik als we alleen zijn? Wie zijn we dan? Of vindt u dat een gekke vraag? Wie zijn we als de familie niet dichtbij is? Of je vrienden? Wie zijn we, gemeente, als we ons werk niet kunnen doen? Niet in de bouw. Niet onderweg. Niet op de zaak. Wie zijn wij in onze alleenheid? Of kom je erachter, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Of ben ik nou mijn zaak? Ben ik mijn functie? Wie ben je nou als je geen timmerman bent? Of ambtenaar? Of leraar? Wie zijn we dan? Als we echt alleen zijn. Gemeente, die vraag, daar moeten we vanmorgen niet te snel overheen proberen te springen. Dat u zegt, ik vind dat een lastige vraag. Want er komt voor u en mij een moment dat we echt alleen zijn. En dan staan we niet voor de rivier de Jabok, maar dan staan we voor de Jordaan van de dood. En daar komen we allemaal voor te staan. Echt alleen. Wie zijn we dan? Jacob is niet lang alleen. Opeens is er een man. Er verschijnt opeens iemand. Iemand die Jacob beetpakt. En die ander die begint ermee. En ze raken in gevecht. Dus er is een lichamelijk contact. Er is een stukje nabijheid. Maar er is ook een stuk afstand. In het donker kan je dat niet zo goed onderscheiden. Is nou iemand uit het leger van Esau? Of is het een of andere rivierdemoon die de grens van de rivier bewaakt? Of zo wordt ook wel gezegd, is Jacob nu Esau onderweg is? Is Jacob in gevecht met zijn verleden? Is hij nu bezig om te vechten met zijn verdrongen schuldgevoelens? Met wie is hij in gevecht? Nou, om dat in de gaten te krijgen, gemeente, moet het eerst morgen worden. De ochtend moet aanbreken. Het moet licht worden, de zon moet opgaan. En dan ontdekt Jacob, warempel, het is de God van Bethel. Die pakt me aan. Dat ziet Jacob pas later in de nacht. In vers 30 zegt Jacob, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Als je Bijbelgedeelte met elkaar vergelijkt, gemeente, dan kom je erachter dat de profeet Hosea, eeuwen later, op dit gebeuren teruggrijpt. Ik citeer Hosea 12. Daar staat, in de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. Hij streed met de engel en overwon. Huilend vroeg hij om genade. Hier in de nacht strijdt Jacob met God die zich verkleedt als mens. God komt incognito. Verkleed, verhuld. Zoals God ook op een verborgen manier bij Abraham op bezoek kwam toen hij twee engelen bij zich had. En gemeente, het lijkt erop alsof Jacob sterker is geweest in dit gevecht. En toch, die vreemde ander, die raakt Jacob aan zijn heup en hij raakt geblesseerd. Ik wil met u even stilstaan bij het feit dat je aangepakt wordt. Door een vreemde. Er zijn er hier die weten precies wat dat is. Aangepakt worden door een vreemde. Ik bedoel, toen opeens die ziekte je leven binnenkwam. Toen het opeens crisis werd in je huwelijk. Toen het opeens spannend werd in je gezin. Je raakte in een gevecht. In gevecht met de tegenstander. Je komt in een strijd terecht met God. Waar is God? Het is aardedonker. Ik zie God niet. Achteraf zeggen, ja, het moest dag worden. De zon moet opgaan. Je moet verlicht worden om in de gaten te krijgen met wie je in gevecht bent. Je moet ook de stem horen. Het is zo bijzonder, gemeente, dat Jacob die worstelaar niet wil laten gaan, tenzij dat hij hem zegent. Maar voor die zegen moet wel ruimte gemaakt worden. Er moet eerst nog wat ter sprake gebracht worden. Hoe heet je? Ja, je naam. Doet dat ertoe? Nou, in de Bijbelse tijd wel hoor. Je naam, dat zegt iets over wie je bent. Wie ben je? Wie ben jij nu? Nu jij je vrouwen en je slavinnen en je kinderen niet bij je hebt. Wie ben jij nou je de kudde hebt gesplitst? Zet je masker eens af. Ik ben Jacob. Oh. Ja, ja, die grijper aan de hiel van zijn broer. Wie ben je? Je ziet wel op tegen de ontmoeting, hè, met je broer Esau. Maar wie ben je nu voor mij, de God van Bethel, geweest, Jacob? Hoeveel zonden liggen er tussen Bethel, 20 jaar geleden, en nu de Jabok, 20 jaar later? Gemeente, wat komt er bij u en mij tevoorschijn als God ons op het matje roept, en dat doet hij vanochtend? Wat ligt er in die 20 jaar tussen? Jaloezie, oneenigheid, zonde. Wat was je ook slim, Jacob. Ook sterk. Maar red je het nou voor God? Gemeente, het is wat, hè, als wij aangepakt worden door God. Wat een gevecht. Wij, zondaar, zelfzuchtig mens, hoogmoedig wezen, eigen plannen, trekker. God laten praten terwijl die tegen je praat. Veel verwachten van je eigen inzichten en nou kom je God tegen. Het is soms moeilijk, gemeente, om 's nachts wakker te liggen. En je struikelt over alles waarin je God hebt tekort gedaan. Soms is zo'n stille nacht ook heilzaam voor u en mij om eerlijk te worden voor God. Calvijn zegt, met zijn linkerhand strijdt God tegen ons en met zijn rechterhand strijdt hij voor ons. We worden aangepakt. Niet omdat God ons wil vernielen, gemeente, maar hij wil ons vernieuwen. Zegenen. Maar dat gaat vaak wel in een weg waarin u en ik voor God eerlijk gemaakt worden. We onze naam gaan noemen. Zeggen wie we zijn. Achter het masker. Wie we echt zijn. Moet je horen wat die vreemde zegt. Je naam is voortaan niet meer Jacob, maar je heet nu Israël. Een nieuwe naam. Gemeente, dat is niet niks. Een nieuwe naam, alsof het een nieuw mens is geworden. Is dat niet heel erg snel? Een nieuwe naam. Is dat ook niet, gemeente, als we een nieuwe naam hebben, dat je ook een nieuwe identiteit hebt? Hoezo, Israël, je hebt met God gestreden en jij strijdt met God? Is dit nou allemaal abacadabra, gemeente, of zeg u nee, hoor? Die geschiedenis, die zit zo dicht op mijn huid. Ik herken het. Is het in relatie met God leven niet vaak een worsteling, gemeente? Waarbij wij niet over onze oude naam kunnen stappen, niet onze schuld kunnen wegmoffelen, ons verleden ongedaan maken. In het alleen zijn in de nachtgemeente, in de worsteling met God. Hebben u het dan ook dat je soms zo bang kan worden om jezelf, over jezelf? Wat moet je dan doen, zegt u? Denk eens aan die andere worstelaar 's nachts. Aan Jezus in de stille nacht van Gethsemane, toen de discipelen op afstand waren, dat hij worstelde met God. Of de drinkbeker van het lijden aan hem voorbij mocht gaan. In die worstelinggemeente krijgt Jezus als strijdende borg, krijgt hij geen gebedsverhoring. En het gaat nog dieper en het wordt nog donkerder. Daar op die kruisheuvel. Waar zijn vader hem neerslaat met de krachtige hand van zijn toorn. Waar Jezus door mensen wordt verlaten en door de vader is verlaten. Opdat die stille eenzame in stille nachten in Kerkwijk. Bij jou, bij u. Omdat hij zou kunnen zegenen. Gemeente, als we in de handen van God vallen en het verleden wordt beleden en vergeven en we een nieuwe naam krijgen, een nieuwe identiteit, dan is er ook een nieuwe start voor ons. Daarom zijn we hier ook in de kerk. Om die nieuwe identiteit. Uit Gods handen, gemeente, krijgen we een nieuwe identiteit, worden we nieuwe mensen. Wat zeg je nou vanochtend, gemeente, als je vanmorgen met de armen van het geloof Jezus, die eenzame, omhelst? Dan mag je toch zeggen, hangend aan uw nek, lieve bruidegom. Heb ik, mens in Kerkwijk, een nieuwe identiteit? Ben ik een nieuwe schepping? Hangend aan uw hals mag ik zeggen, ben ik meer dan overwinnaar? Loser in mezelf. Overwinnaar in u. Dat is een christen. U hebt me gekocht. Met uw bloed. Dan hoor je een nieuwe naam. En hij zegende hem, staat er in vers 29. Bijzonder, hè? Jacob die een zegen krijgt. Niet gestolen. Door list en bedrog. Het wordt geschonken. Gebeurt vandaag nog. Er worden nog steeds zegeningen gegeven. In een weg van een worsteling met de Heere, waarbij de Heere zich aan je hart bekend maakt als de getrouwe. En zal de Heere bij Jacob weer niet met de zegen tevoorschijn zijn gekomen waar het over al eerder ging, gemeente? Ik bedoel de zegen van nageslacht en land en ten diepste de komst van de Messias. En de zon ging over hem op toen die door Pniel was gegaan. De nacht is voorbij. Gemeente, is het u wel eens opgevallen de plek van de zon in het leven van Jacob? Toen hij 20 jaar eerder was gevlucht en bij Bethel kwam, dan staat daar, want de zon was ondergegaan. En nu gaat de zon over hem op. En tussen de zonsondergang in Bethel en de zonsopgang in Pniel, daar liggen 20 jaren tussen. Met alle worstelingen met mensen van dien. En nu kan die Esau tegemoet met zijn nieuwe naam en zijn nieuwe identiteit en een nieuwe start. Wat een genade. Maar aan die genade, gemeente, wordt hij bij elke stap die hij zet, wordt hij herinnerd. Hij is door God aan zijn heup geraakt. Gods souvenir. Herinneringscadeau. Ik ken er nog zo een. Paulus. Hij heeft een doorn in zijn vlees. Een of andere kwaal. Waar hij niet vanaf kwam. Ook al heeft hij de Heere daar dringend om gebeden. Tot 3 keer toe. Mijn genade is genoeg voor u. Gemeente, als wij in ons leven rondkijken, zijn er dan ook die pniels, die plaatsen en die tijden dat je God heel dichtbij hebt beleefd. Dat je bent aangepakt. Je dacht het te verliezen. Je werd zo hard aangepakt. Dat de botten van je eigen gerechtigheid werden gekraakt. Maar in die houtgreep van genade ontving je ook genade. Je hoorde zijn stem, mijn heil is voor jou. Jacob hield een mank been over. Gemeente, als ze nou aan jou vragen, wat hou jij nou over aan jouw ontmoetingen met God? Wat is nou het effect van God spreken tot jouw ziel? Wat zeggen we dan? Zeggen we dan, ik hou daaraan over, vrede met God. En vrede met mensen. En uitzicht op de toekomst met mijn heiland. Maar als christen in Kerkwijk zeg je ook, ik heb vrede met God gevonden, maar ik loop ook mank. Een christen in 2022 die woont in de Kreupelstraat. Hoezo? Vrede met God geeft ook pijn in je leven. Oh? En die pijn die voel je, waarom? Omdat die oude mens aan het sterven is in je. En dat geeft pijn. Dat stervende leven. Ondanks dat je overwinnaar bent. Dat geeft pijn. En die pijn die duurt totdat we de laatste adem uitblazen, gemeente. En dan verhuizen we vanuit de Kreupelstraat naar het vaderhuis met de vele woningen. Amen. We zingen gemeente van Psalm 116 en daarvan het 5e vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Het 5e vers van Psalm 116. Gemeente, laten we danken en bidden. Heren, we danken u dat u ons hier bracht in de kerk. Er zijn woorden tot ons gekomen van uw kant. U sprak tot ons allen en u sprak tot ieder. U nam ons apart. Heren, geef dat het zo nabij is geweest en is, dat we ons door u aangeraakt, aangepakt weten. Jacob kreeg een nieuwe start en een nieuwe naam. Vanmorgen hebben we uw stem gehoord. Geraakt door uw recht, aangeraakt door uw genade in Christus. Leer ons leven van uw overwinning. Ook al zorgt dat voor een kreupele gang van een christen door het leven. Een loflied op de lippen, soms een klaaglied in het hart en een kreupele gang. Waarbij we soms toch ook dwars tegen alles in huppelen van zielenvreugd. Heren, we danken u voor de genade die u uitdeelt. Telkens weer. Ontferm u over in ieder van ons. U kent de gang van ons leven. Ga ons voor met uw heilicht. Ontferm u, Heer, over deze wereld. Ook over ons eigen kleine wereldje. Onze schoolwereld, studiewereld, de wereld van onze baan, de zaak, de wereld van ons gezin of het familieverband, de wereld van het gemeenteleven. Kom daarin met de kracht van uw genade. Heren, we dragen onze tijd aan u op, waarin heel veel ingewikkelde processen zich afspelen. U hebt macht, dat belijden we. En we belijden ook dat onze kracht beperkt is. Onze hulp is daarom ook helemaal van u. Wilt u ons in de concrete werkelijkheid van ons leven wijsheid geven? In ons bedrijf, bij onze baan, met alle die daarbij betrokken zijn, om alles draaiend te kunnen houden, waar we zoeken naar begaanbare wegen voor nu en de toekomst, om voedsel te blijven produceren, zorg te dragen voor de schepping. Geef daarin de kracht en de wijsheid van boven. We bidden u, Heren, om wijsheid bij de overheden, om burgers met angst in Groningen terzijde te staan, om de pijn van innerlijk murfgekneusde Groningers te verzorgen, concrete hulp te verlenen. Wees daar kennelijk aanwezig. Heren, wij bidden u voor onze koning en zijn vrouw en het gezin in deze tijden van bedreiging van prinses Amalia. Als jonge vrouw zich opgesloten weten terwijl je in een vrij land woont. Te maken hebben met een bedreigde vrijheid. Sterk hun innerlijk, Heren, om zich staande te houden. En zegen degene die beveiliging verzorgen. Ontferm u, Heren, met uw bewarende genade over de zieken. We denken aan meneer Van der Steenhoven, die opgenomen is in het JBZ. Er wordt gezocht naar oorzaken. Heren, wees hem nabij. Ook in de stilte. In het alleen zijn, in het geconfronteerd worden met jezelf, wees daarin een genadige God en Vader in Christus. We danken u, Heren, voor het huwelijksjubileum van echtpaar Groeneveld van Tuil. 45 jaar hebt u hen gedragen. Heren, gedenk hen in de avond van het leven. Verheerlijk uw genade en geef een lofzang op de lippen. Ook als de gang achter u aan een kreupele gang is, wil hen bij de hand nemen en hen leiden. Ontferm u over alle zieken in de thuissituatie. Geef nieuwe kracht. Zegen medische zorg die wordt gegeven en wordt ontvangen. Spreek ook woorden, Heere, van heil die genezend zijn voor ons totale mens zijn. Ontferm u over uw gemeenten. Ook als in deze week de kerkenraden vergaderen, als er dubbeltallen gesteld worden, verlicht ons met het licht van uw geest. Schenk ons mannen die gewillig gemaakt zijn, verlangen om in uw dienst uw gemeente te helpen wijden en leiden. Ons oog is op u geslagen. Heren, wij bidden u, zegen de Oekraïense medemensen die gevlucht zijn, die in zorg verkeren. Nu het geweld in Oekraïne toeneemt, wees hen nabij op de plek waar zij wonen, ook in ons midden. Zegen hen met uw genade. Laat de oorlog door de overmacht van uw spreken ten einde komen, opdat er gewerkt kan worden aan opbouw. Heren, ons verlangen is, betoon uw macht en majesteit en breng vrede als een voorbode van de vrede die er eenmaal eeuwig zal zijn op de nieuwe aarde. Ontferm u over Israël, het volk van uw eerste keus. U bent de getrouwe. U droeg Israël over hoogten en door diepte. Ontsluit hun hart, Heere, opdat Messias, koning Jezus, als intocht doet in hun gemoed. Opdat zowel de synagoge als de kerk u als de drie enige God zullen loven en prijzen. Hoor ons gebed, neem ons in uw hoede. Breng ons aan de avond van deze dag weer hier, opdat de lofzang van op uw genade mag worden voortgezet. En we u ontmoeten in het gewaad van uw woord. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is van Psalm 135, vers 2. God is goed, looft hem tezaam. Met gezang en snarenspel, prijs zijn liefelijke naam. De versen 2 en 7 van Psalm 135. Gemeente, ontvang de zegen van de God van Bethel. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.